Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we samen zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 3. De lofzang klimt uit Sions zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men uw God betalen, geloften dag bij dag. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Psalm 65, vers 1 en 3. Gemeente, de schriftlezing van deze middag is eveneens uit Lucas 1. We lezen nu de versen 26 tot en met 38. We noemen nu de lezing uit Gods woord Lucas 1, de versen 26 tot en met 38. Daarna doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen dan de lofzang van Maria, het eerste vers. Lofzang van Maria na de belijdenis en de schriftlezing Lucas 1 van 26 tot 38.
En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde, zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de schriftlezing. En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden zijn uit Lucas 1, de versen 32 en 33, waar we het woord van de engel, het woord van de Heere lezen. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Laten we samen de Heere eerst vragen om zijn zegen. Het is opnieuw, Heere, dat we in uw huis mogen zijn. We zeggen uw namen voor dank. Het is al een gunstbewijs van u, ja, dat de deuren van uw huis mogen open zijn gegaan, maar ook dat wij er zijn. Heere, u weet hoe we naar de kerk zijn gekomen, u weet hoe wij mensen zijn. Wat kan het heel verschillend zijn, ook bij degenen die u vrezen mogen. Wat kan er een verlangen zijn, een uitzien, om samen met de gemeente uw lof te bereiden, u groot te maken. Wat kan er een honger zijn, wat kan er een dorst zijn, naar een woord van u tot bemoediging, tot versterking, naar verlevendiging. Wat kan er ook, ja, een vragen zijn, om het geloof te beleven, dat het weer, misschien wel voor de zoveelste keer, voor onszelf op ons hart wordt gebonden, dat we geraakt worden door het woord van u. Wat kan er ook zijn, Heere, een matheid, of een moedeloosheid, of een oppervlakkigheid, ook bij uw volk en kinderen. En maar voortleven in zoals we ons gevoelen. En dat er weinig moed en weinig kracht en weinig geloofskracht is. Heere, wat kan er veel zijn? Soms kunnen we het niet eens onder woorden brengen wie we zijn. Hoe we ook zijn, Heere, o, bezoekt u ons met uw heil. Wat kan er ook zijn bij degenen die niet weten bij uw volk en kinderen te horen? Ja, ook een uitzien, misschien een ander uitzien. En toch zou het voor mij nog kunnen. Of misschien ook, ja, nog die oppervlakkigheid van het onbekeerde leven, dat we voelen dat we er eigenlijk weinig baat bij hebben. Ja, dat we wel naar de kerk gaan. Ja, dat we wel doen wat u zegt, althans we denken dat we dat doen als we in grote lijn uw geboden houden en daar ook een zeker vredig leven bij hebben. Heere, wat kan er ook een vertwijfeling zijn? Zou het allemaal wel waar zijn? En zelfs uw kinderen kunnen er ook mee aangevochten worden. Nee, dat is geen twijfel die ze zelf zoeken of zelf willen. Maar toch, de aanvechting kan er zijn. Hebben wij het allemaal wel bij het rechte eind? Wij zijn met zo weinig in een stad die zo groot is. Of ten aanzien van het hele volk en land. Wat is de boze op de been? Heere, wilt u hem schelden? Want hij heeft er zo'n lust in om te benauwen, om twijfel te zaaien. Maar ook als we u de Heere zoeken, ook in uitwendige zin, en we bezet zijn met twijfel. Heere, wilt u doorbreken? En wilt u komen en doen zien, en het doen ook ervaren dat bij u kracht is? De kracht van de Allerhoogste zou over Maria komen. En dat is ook gebeurd. En uw beloften, die heeft u vervuld. Het zal gebeuren. En hij zal een koninkrijk hebben waar het einde niet van te zien is. O Heere, wat een heerlijkheid als het geloof het mag geloven. Laat het ook zo zijn bij hen die uw naam belijden. En schenkt het ook bij van die mensen die er niet bij kunnen bij het ware geloof. En die er wel aan denken en die ook niet helemaal onverschillig leven. En zo bezet zijn met twijfel. Heere, komt u te hulp aan tobbers, aan ellendigen en hen die niet weten hoe ze zalig moeten worden. Het is toch maar een wenk van uw alvermogen, maar we hebben het niet verdiend. Het kan zijn dat we lang moeten wachten, ook om het te beleven dat we het niet verdiend hebben, maar alles te verliezen. Heere, wilt u uw woord doen brengen daar waar het moet zijn? En wilt u heilige geesten doen toepassen? Dat we ook, als we het mogen horen van uw koninkrijk, Heere Jezus, mogen beleven: rust mijn ziel, uw God is koning. En dat we ons gewillig, gedurig, of opnieuw weer overgeven aan uw wil, aan uw weg met ons leven. Maar ook mogen zien dat u, Heere Jezus, geboren zou worden om de Christus te zijn. Wat willen we dan nog meer? Wat zullen we dan nog meer wensen? Ze mogen weten van u te zijn. Als er het geloof mag zijn, het rust op uw verdiensten. Als de Heilige Geest uw verdiensten toepast, dan zijn we toch de meest gelukkige mensen ter wereld. Geeft u onze kinderen ook een indruk van wat nodig is. Zegent u hen, Heere, ook in het leren kennen van de geschiedenis. Onze jonge mensen, ook betrekt u ze erbij. En schenkt u wat we nodig hebben. En doe daarbij leven. En doe daaruit getuigen. Het zien hoe goed het is om u de Heere te vrezen en te dienen. Wees met de hele gemeente. Zij die alleen staan, zij die oud zijn. Zij die zorgen kennen, zij die ziek zijn. Zij die vaak bij de dokter moeten komen. In het ziekenhuis. Hij is ook met onze broeder van Voorden, van wie we hoorden dat hij door de griep geveld thuis moest blijven. Maar toch op ander terrein toch ook, ja, qua gezondheid ook, er dankbaarheid mag zijn. Heere, gedenkt u hem, gedenkt u de hele gemeente, broeders kerkenraad, predikants echtpaar, onze broeder, Heere, sterkt u hem in het dienen van u de Heere. Gaat u hem met uw heiligt voor en versterkt u en gedenkt u al uw dienaren. Wij zijn, ja, wel geroepen, maar in onszelf klein en nietig en zwak. We zijn geen Johannes de Doper. Toch een taak, een roeping, om te verkondigen, om wet en evangelie voor te houden. En door het woord wilt u mensen bekeren, mensen toebrengen. Door het woord wilt u mensen wederom geboren doen worden en de vruchten van bekering en van geloof doen tonen. Gaat u ermee door. En bemoedigt u, Heere, dat het werk in u de Heere niet ijdel is. Gedenkt u de gemeenten, de dienaren, de kerken. Menig keer zal er ook aandacht voor gevraagd zijn, ook in het gebed. De kerken, de klasses, de particuliere en ook de generale synode. Heere, regeert u en geeft u daadkracht en geeft u het uit genade. dat er goede besluiten mogen komen. Daar waar ze nog niet geformuleerd zijn, daar waar ze nog niet gevormd zijn. Maar het proces op weg is daar naartoe. Heere, wat kan er een vrees ook zijn. Hoe moet het toch, hoe moet het toch? Wat kunnen we er ook moedeloos van worden. Als we zien op onszelf, als we zien op anderen. Als we zien op mensen die het heel anders zien en heel anders willen. Heere, brengt u terecht die dwaalt. En bewaar ons voor hoogmoed. Maar geeft u wel kracht van spreken. En mocht het zijn. Behoudt u ons zo, zoals wel kerken mochten zijn, vanuit de tijd van de afscheiding af. In getrouwheid naar uw woord en naar de belijdenis en naar de kerkorde. Geen ruimte gevend aan het goeddunken van ten diepste toch de mens van vandaag. Heere, red u. Wees met kerken die bij ons, die in de omgeving staan, hier ter plaatse, maar ook verder weg en in het hele land. Ja, we mogen er ook voor dankbaar zijn dat er op zoveel plaatsen het woord verkondigd mag worden, Heere. Bewaar ons voor moedeloosheid, maar regeer en bestuurt u ook. Ook in de andere kerkverbanden. En laat het woord doorgang mogen vinden om de duivel mensen te onttrekken, om uit zijn heerschappij te doen komen, te brengen onder de heerschappij van koning Jezus. En om te leren leven naar uw woord, naar uw wet. Heere, ontfermt u zich over ons in de tijd waarin wij leven, waarin zoveel gaande is op allerlei terrein. Onvrede in de samenleving, bij allerlei beroepsgroepen. En we gedenkt u hen die het land bebouwen, de boeren en vee hebben. Helpt u ze, Heere. Schenkt u wijsheid aan de overheid. Gedenkt u ten goede. Ze denken ook aan het wereld rond. Ja, dan moeten we toch wel opmerken, zo kan het toch niet blijven. Wat is er allemaal gaande? Heere, uw koninkrijk komt, we weten het. En de dag komt, uw dag komt, Heere Jezus, dat u weer zult komen. Laat er ook een verlangen zijn bij uw kinderen. Dat ze het ook wel eens bidden en ernaar uitzien. Kom, Heere Jezus, ja kom, Maranatha. Kom haastiglijk. Want dan zal de duivel niks meer doen. En dan zal de oude mens niet er meer zijn. En dan zal de zonde en de ongerechtigheid er niet meer zijn. En als dat moeilijk voor ons is, omdat we misschien denken ook, behalve van eigen staat, maar ook aan anderen van wie we niet kunnen denken. Dat zal toegebracht zijn. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. Laat de mensen er haast mee maken. En laat ze niet rusten op valse gronden. Bind u de nood op het hart. En wint u in voor uw dienst. Jonge mensen, oudere mensen, kinderen. Dat er een roepen tot u zal zijn. En dat u antwoord geeft. U bent toch de grote hoorder van het gebed. Heere, wil met ons zijn en spreken in het luisteren om Jezus wil. Amen. Laten we zingen, gemeente, uit de 145e psalm, het tweede en het vijfde vers, psalm 145, koningspsalm. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En het vijfde vers, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid, en gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht, wie nederstort, wordt door u opgericht. 145, het tweede en het vijfde vers. Gemeente, we hoorden vanmorgen naar de boodschap de woorden die de engel Gabriël uitsprak tot Zacharias. Vanmiddag beluisteren we woorden die dezelfde engel uitspreekt tot Maria. Van het kind dat Zacharias en Elisabeth zouden ontvangen, zei de engel, hij zal groot zijn. Hij zal groot zijn voor de Heere. En dat zegt de engel van de Heere Jezus, die geboren zal worden bij Maria ook. Deze zal groot zijn. Opmerkelijk is het gebruik van het woord groot in het begin van het evangelie van Lucas. En als Maria gaat zingen van de dingen die de Heere aan haar gedaan heeft, dan zegt ze ook, grote dingen heeft de Heere bij mij gedaan. Johannes, hij zou voor de Heere heen gaan, hij zou voor de Heere uitgaan, hij zou de voorloper zijn. Voor de koning. De Heere Jezus, als hij zal komen, dan zal hij de koning zijn. Johannes, hij zal het volk toebereiden om naar hem te horen. En als Jezus komt, als hij geboren is, en als hij zijn openbare werk gaat doen onder de mensen, ja, dan zal het blijken dat hij koning is. Tekst spreekt ervan, gemeente. Deze zal groot zijn. De Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God zal de Heere, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Jezus zal geboren worden. Eerste gedachte, hij zal groot zijn. Tweede gedachte, hij is de Zoon van de Allerhoogste. En de derde gedachte, hij zal eeuwig koning zijn. Hij zal groot zijn. Hij is de Zoon des Allerhoogsten. En hij zal eeuwig koning zijn. Het is voor Zacharias wat geweest. Toen daar in de tempel, toen hij zijn dienstwerk verzorgde, er een engel naast hem stond. En die begon te spreken. Woorden die hij niet kon geloven, gedachten waarvan hij had gedacht, dat gebeurt nooit meer. Gemeente, het is voor Maria ook wat geweest. Toen dezelfde engel haar bezocht. Weet u, ook van Maria staat er dat de engel tot haar zegt, vrees niet. Ook zij was dus bevreesd, ontroerd. Ze kon het niet bevatten. En ook zij mag gaan horen wat God zal doen. Ze heeft genade bij God gevonden. Gunst. Ze wordt verwaardigd door God om zijn zoon te ontvangen en te baren. Als je die berichten naast elkaar legt en als je die twee personen als het ware naast elkaar zet en met elkaar vergelijkt, dan zou je het van Maria zeker kunnen begrijpen als zij zou zeggen, dat kan niet. En ik kan het niet geloven. Maar zoals Zacharias dat heeft gezegd. En zoals hij daarop heeft gereageerd op het bericht van Gabriël. Zo zal Maria daar toch niet op reageren. Zelfs als de engel zegt, gij zult bevrucht worden. Dat ontzaglijk grote wonder onder woorden brengt. Datgene gaat gebeuren wat naar de mens gesproken niet kan. Immers, ze is nog maagd. En daarom is het te begrijpen dat ze zegt, hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken. Ja, heel kort als het ware tussen twee haken even deze opmerking. Soms wordt het ook onder reformatorische jongelui wel eens afgevraagd. Waar staat dat nou precies in de Bijbel? Dat je lichamelijk in de ontmoeting met elkaar nog niet zo ver mag gaan als dat we geleerd krijgen dat voor het huwelijk bestemd is, de gemeenschap. Nou, hier zie je dat. Maria, ze heeft Jozef nog niet bekend. En daarom, zij kan niet zwanger worden. En toch, zegt de Heere, het zal. Hoe zal dat dan wezen? Is ze toch ongelovig als ze dat zegt? Hoe zal dat dan wezen? Nee. Dat is een andere vraag dan de reactie van Zacharias. Het geloof, gemeente, dat zoekt ook te begrijpen. Het geloof zoekt ook te kennen. En dat mag. In zoverre God het geeft dat we de dingen begrijpen, in zoverre God het geeft dat we het kennen. God neemt ons dat niet kwalijk. Wel als we in een opstandigheid daarop reageren en het bruut, en het finaal ontkennen en zeggen het kan niet. Wat God doet. En wat God zegt dat hij zal doen. Dat zal bestaan. Engel mag haar zeggen dat haar nicht. Haar oude nicht. Elisabeth. Al 6 maanden zwanger is. Dat is al een wonder. Maar de engel zegt haar ook, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dan mag ze reageren in geloofsaanvaarding. En zeggen, mij geschiede naar uw woord. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ik weet niet hoe het u vergaat, hoe het jou vergaat. U, jij, die nog niet kunt zeggen tot bekering te zijn gekomen. U, jij, die niet kunt zeggen dat u levend gemaakt bent. Dat u geestelijk leven hebt. In de tijd dat ik dat van mezelf nog niet kon zeggen, toen was het voor mezelf onmogelijk. Kijk, als het bij jezelf onmogelijk is en als je dat beleidt, ja, dat is goed. Maar soms was er ook de gedachte dat God het niet kon doen. En dat is erg. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Hoort u het? U die denkt dat het van Gods wegen ook niet meer kan. Of die dat ongeveer denkt. Oh, wat kunnen wij met ons denken ook veel zonde doen. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dan mag je moed grijpen. Ja. Aan de andere kant wordt het ook wel eens zo gezegd. Hele oude mensen soms. Ja, bij God kan het altijd nog hoor. En dat je denkt, heeft het ook betrekking op datgene wat in het hart beleefd wordt? Of is dat maar een belijdenis omdat we dat weten dat God machtig is? Dat je zegt van ja, ik kan altijd nog wel bekeerd worden. Het kan voor de beleving zo heilzaam zijn. Als we er tegenaan lopen. Tegen de onmogelijkheid. En juist dat we die nood aan de Heere bekend maken. En voor mensen die met die dingen toppen, dan mag het tot bemoediging zijn wat hier staat, gemeente. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En laat het u de duivel niet aanpraten als hij zegt, voor jou, voor u kan het niet meer. Gelooft hem niet. We hebben een machtige God. Hij hoeft maar te spreken en het gebeurt. De gebieden en het staat er en het gebeurt. Het zaad ontkiemt en dat de zaaier zelf niet weet hoe. En dat hoef je ook niet te weten. Als de Heer het werkt, dan weet je dat het van hem is. En dan zal het ook tot openbaring komen. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria, deze zal groot zijn. Het kind van u, verwekt door de Heilige Geest en dat u mag baren, die zal groot zijn. Het staat er. Bijna net zoals het er staat van Johannes. Toch net anders. Deze. Daar begint dat bericht mee. Deze zal groot zijn. De woordvolgorde in het Grieks is anders. Het deze, dat staat nadrukkelijk voorop. Alhoewel Johannes groot zal zijn, zal deze pas echt groot zijn. Deze en geen ander. Hij zal niet net als een Johannes onder een ander staan. Hij is de zoon van de Allerhoogste God. Hij zelf is God. Deze zal groot zijn. De naam die hij draagt. In wie hij is. Van wie hij komt. In het werk dat hij zal doen. In zijn levensgang. Deze. Met die unieke naam die Maria moest geven aan dat kind. Ze mochten niet zelf over nadenken hoe ze het kind zal noemen. Niet aan met Jozef overleggen hoe zullen we ons kind noemen. Gij zult hem heten Jezus. Het is niet een advies maar een bevel van Gods wegen. Vanuit de hemel. God de Vader wil het. Dat zijn zoon deze naam heeft. En jongens en meisjes weten het, hoop ik, hè, wat die naam betekent. Jezus. Zaligmaker. En wat is zaligmaken? Dat is het allergelukkigst maken. Verlossen van het grootste kwaad. En wat is dat, het grootste kwaad? Een ziekte. Een handicap? Nee, dieper. De zonde. Deze kan je daarvan verlossen. Deze, die Jezus heet, verlost van het grootste kwaad de zonde en brengt tot het hoogste goed de gemeenschap met God. Vrede met God, kunnen bestaan voor een heilig en rechtvaardig God. Deze. Zacharias had gehoord gekregen van Gabriel dat Johannes tot vreugde zal zijn en tot blijdschap van velen. Voor de Heere Jezus zal dat nog veel meer gelden. Hij komt vanuit de eeuwigheid en doet zelf een eeuwigheidswerk. Bestemd ook voor de eeuwigheid. Maria, zij die zocht te kennen, hoe zal dat wezen? Heeft ze het alles begrepen? Nee, we lezen het ook later, ook wel met de kerstgeschiedenis, dat ze de woorden in haar hart bewaart. Maar ze heeft het wel aanvaard. En dan ga je ook al zingen. Mijn ziel maakt groot de Heere. Mijn geest verheugt zich in God. Dan zegt de lofzang mijn zaligmaker zelfs. Zou het ook zo niet kunnen zijn, ook al in het begin van het geestelijke leven? Misschien wel dat je grotere woorden zingt dan dat je later, dan dat je dat al helemaal kunt bevatten, in zoverre het te bevatten is. Maar toch de betrekking op hem hebben. En de verheuging ook in het hart. Als de wet tot je komt, als de wet je schuldig stelt, kan het tot grote droefheid en smart zijn, wee mij. En hoe moet het? Maar toch, als er ook een straal van het evangelie mag zijn, een straal van uitzicht, wat er bij de Heere kan, daarom, omdat Hij machtig is, omdat de kracht van de Allerhoogste gaat werken. Oh, dan kan er ook iets komen van de glimlach van het geloof. Ook voor mij. Al is het misschien nog meer een hunkerende en de verlangende zin dan in bezittende zin. Toch. Maar de geest werkt, werkt hij toch aan op God en op de zaligmaker. Jezus zal geboren worden, Maria. En deze zal groot zijn. De Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Hij is het al, de Zoon van de Allerhoogste van eeuwigheid af. Hij zal niet pas de Zoon van God worden, dan wanneer hij als Zoon van Jozef en Maria geboren zal worden. Hij is al de Zoon van eeuwigheid af. Zoals we leren op grond van een psalm van eeuwigheid gegenereerd. Deze die grote, die vanuit de eeuwigheid komt en die als mens zo klein op de wereld zal komen, zo klein als dat jij, jongen en meisje, vroeger ook geboren bent, zo klein. Een halve meter ongeveer, als een baby na 9 maanden geboren wordt, zo klein. Maar daarvoor ook al 9 maanden, daarvoor al bevrucht in de schoot van een mens, van in de schoot van Maria. Daar begonnen te leven, waar u en jij en ik ooit ben begonnen te leven in de schoot van de moeder, door de ontvangenis van de man. Zij, Maria, het leven van haar kind is begonnen door de ontvangenis van de Heilige Geest. En daarom is Hij de Zoon van de Allerhoogste. Mysterie wat wij niet kunnen begrijpen en wat niet verklaard hoeft en mag worden. Maar bij God die alle kracht en macht heeft, is het mogelijk. Gemeente, wat een heerlijkheid, wat een grootsheid, dat God op deze wijze de mensheid gaat bezoeken, met de zaligmaker, met zijn Zoon, die de naam Jezus zal dragen. Hij weet hoe een mens gelukkig gemaakt kan worden. Hij weet het, hij ziet het, hoe diep we ons in de ellende hebben gestort. Hoe we zelf onmachtig zijn om ons daaruit te verheffen. O zeker, in het menselijke leven is ook allerlei geluk. En ook allerlei geluk dat je elkaar moet geven. Maar wat deze gelukkigmaker zal geven, dat stijgt er onnoemelijk oneindig veel bovenuit. Maar we hebben wel de roeping hoor, ook om goed te zijn voor elkaar. Hoe staan we in het leven? Zoeken we alleen ons eigen geluk of worden we er blij van als we een ander gelukkig maken? Die taak die hebben we. Nee, je kunt alle ellende, alle problemen van de wereld niet oplossen. Nee, zeker niet. Maar toch, hoe sta je in het leven en hoe kijk je naar elkaar en hoe bid je voor elkaar? Wat kan een vriendelijke blik naar een ander al veel goed doen? De Bijbel heeft het over een beker koud water. Nou, wat kost dat nou? Dat kost toch niks? En toch doen we dat, gemeente. Zo ook op elkaar betrokken te zijn. Zeker mag er voor jezelf, als het gaat om het komen tot het heil, een zeker heilsegoïsme zijn. Ik moet zalig worden en mijn ziel moet gered worden. Maar zie toch alstublieft ook om naar je naaste en gun een vriendelijke blik en denk aan een ander en help een ander en maak in iemand waarvoor het leven zo zwaar en zo moeilijk kan zijn. Misschien ook ja met een handdruk, met een knik, ook iets van gelukkig. Het leven kan zo zwaar en zo moeilijk zijn. En wij mensen kunnen het onbedoeld of bedoeld anderen soms ook zo vreselijk moeilijk maken, dat je zegt dat moest toch zo, zeker ook in de christelijke gemeente niet zijn. Maar behalve dat, nee, zalig maken, dat kunnen wij niet. Zalig maken is een werk van hem die zaligmaker is, die de naam Jezus draagt. In de tijd van het Oude Testament waren er meerdere mensen die de naam van Jozua hebben gedragen. We kennen dat uit de Heilige Schrift. Jozua. Vanuit het Hebreeuws ook dezelfde, eigenlijk, of Hosea ook, dezelfde naam als als Jezus. Maar toch, deze die nu zal geboren worden, hij zal echt waar kunnen maken wat zijn naam aanduidt, namelijk zalig maken, maar niet voor de tijd, niet voor een moment, maar voor eeuwig, omdat hij vanuit de eeuwigheid komt en omdat hij een eeuwige koning zal zijn. Zalig maken, dat zou Johannes niet kunnen. Hij zou wel naar hem heen wijzen, maar hij zelf zal het niet kunnen. Maar dit kind van Maria, die zou het kunnen. Deze, God en mens in één persoon. God wil de gemeente dat de Heere Jezus begon te leven daar waar wij ooit begonnen zijn te leven. Dat de Zoon van de Allerhoogste God, als Hij op aarde komt, daar het leven aanvangt waar wij ook het leven hebben aangevangen. Hij is ons mensen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Wat een vernedering voor hem. Hij die de hemelse heerlijkheid achter zich liet. Zijn majesteit, zijn glans. Ons mensen in alles gelijk zou zijn. Toch de Zoon des Allerhoogsten. Maar zonder zonde, mens. En dat is het grote verschil, gemeente. Waarom moest Jezus vanaf dat prilste begin van de menswording die weg ook gaan? Ook die weg van die 9 maanden voor de geboorte. Als wij geboren worden, toen wij geboren werden, toen hadden we niet een blanco kaart, om dat zo te zeggen. Geen tabula rasa. Dan droegen we de zonde van onze ouders met ons al mee. Maar deze, die van God komt en door de Heilige Geest bevrucht wordt in de schoot van Maria, draagt de erfzonde niet mee. Dat heeft Jezus niet meegekregen. En dat is tot grote troost gemeend. Waarvan de Heidelbergse catechisme zo bijzonder belijdt. Dat Jezus met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Hij begon daar te leven waar wij begonnen zijn te leven. Maar hij in onschuld, opdat hij alle zonden van de zijnen, ook de erfzonde, zou bedekken. Zou wegnemen. Daarom hij het hele leven vanaf het allereerste begin geleefd. En als hij geboren wordt onder uit een vrouw, dan komt hij net als wij allen ook onder de wet. Zoals Paulus daarover spreekt in Galaten 4. Opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Wij dragende de erfzonde, de erfsmet. Wij onder de wet, hij gekomen in zijn onschuld, maar wel onder de wet die ook hem dan schuldig stelt, als hij de schuld van de wet van al de zijnen, van het overtreden jegens de wet, op zich zou nemen. Geen enkel mens zou dat kunnen. Alleen de van God gekomen zaligmaker in de menselijke natuur. De Zoon des Allerhoogsten. Hoe groot is Hij. Al in zijn kleinheid. Al in zijn wording van mens tot aan de geboorte. En hoe groot is hij, als hij als klein kind geboren zal worden. Wie is hij? Op een gegeven moment vraagt hij het, zal hij het vragen aan zijn leerlingen, aan zijn discipelen. De mensen, wie zeggen de mensen die ik ben? Dan krijgt hij niet het goede antwoord. Maar gij, Petrus, jullie discipelen. En dan mag Petrus dat antwoord geven. Gij zijt de Christus. Dan zegt Petrus niet, u bent Jezus. Maar u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hij heeft het in het leven van hem die hij volgt, Jezus, gezien dat hij de Christus is. Jezus moest geboren worden om de Christus te kunnen zijn op aarde. En om de Christus te blijven tot in eeuwigheid. Hoe groot is Hij? De grootheid van de Heer Jezus Christus, daarvan zegt de belijdenis dat ons die niet moet verschrikken om dan maar een andere zaligmaker te zoeken. Er is geen andere zaligmaker die we nodig hebben voor tijd en voor leven en voor sterven, dan deze enige zaligmaker. Onder de hemel is er geen andere naam gegeven door wie wij zalig moeten worden. Zullen we daar ook aandacht aan geven als het kerst wordt? Vragen om bewaring dat we het op een oppervlakkige wijze gedenken. Maar dat we mogen zien door het geloof wie Hij is. Jezus de Christus. Dat zal Hij zijn. Dat lees je hier niet in Lucas 1. De engel zegt niet tegen Maria, u zult de Christus baren. De Zoon van de Allerhoogste God en zijn naam zal Jezus zijn. Het zal pas in de kerstnacht klinken. Dat hij geboren is, de zaligmaker, welk is Christus, de Heere, in de stad Davids. En als de Heere Jezus geboren is en als hij opgroeit in Nazareth, dan maakt hij het ook niet 1, 2, 3 duidelijk dat hij de Christus is. Weet u wanneer wel? Dan wanneer hij met zijn ambtelijke werk begint. En tegelijkertijd verborg hij zich ook nog wel vaak. In zijn Christus zijn. Ik hoop dat zo nog even mee te nemen. Maar dan wanneer zijn ambtelijke bediening begint. En we weten dat was een bediening van profeet, priester en koning. Ook van profeet en priester, ik moet dat noemen, ook als we verder nadenken over zijn koningschap dat eeuwig zal duren. Als hij zijn koninkrijk gaat oprichten, als hij dat gaat prediken en de wetten van het koninkrijk gaat prediken, dan gaat hij naar de synagoge in Nazareth en dan krijgt hij de boekrol van Jesaja en die opent hij en dan gaat hij lezen uit Jesaja 61. En dan gaat hij zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dan spreekt hij profetisch het uit dat hij de vervulling is van die profetie uit Jesaja 61, waar hij dan citeert dat de geest des Heren, Heren is op mij, zo zegt het woord dan, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En de jongelui weten het, dat is nou ook de betekenis van de naam Christus, gezalfde. Dat leest hij als hij in de synagoge zich bekend gaat maken aan de mensen in Nazareth. Dan kunnen ze concluderen, hij is de Christus, hij is de gezalfde. Om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. De Heere heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart en de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. En daarin liggen ook al de ambten van profeet, priester en van koning. Dan wanneer hij zich gaat openbaren, de laatste 3 jaar van zijn leven, toen hij volwassen was en toen hij toegenomen was in kennis. Dan wanneer de tijd ervoor is om zich bekend te maken. Tegelijkertijd, dan lees je niet vaak in het evangelie dat hij voluit zegt, ik ben de Christus. Daarin verbergt hij zich enigszins. Maar niet meer dan wanneer hij op het punt staat om aan het einde van zijn leven de dood in te gaan. Dan zal Caiaphas het vragen, ik bezweer u bij God, zijt gij de Christus? En dan zegt hij, gij hebt het gezegd. Waarom verborg de Heere dat enigszins? Ze konden het zien aan zijn daden die hij deed, koninklijke wonderen. Ze konden het horen vanuit zijn prediking. Waarom zei hij het niet zo duidelijk, ik ben de Christus? Waarom zou hij dat niet doen? Dan zou hij veel te vroeg worden gegrepen en ter dood worden gebracht. Het moest tot de tijd door de Heere beschikt. En dan maakt hij het onmiskenbaar duidelijk. Wie is toch deze grote? Dat hebben veel mensen zich afgevraagd. Dat hebben de discipelen op een gegeven moment zich ook afgevraagd. Dan, wanneer ze op het meer van Galilea waren. En Jezus was aan boord. Hun meester, hun rabbi. Hem die ze volgen. Hij die zo bijzonder kan spreken. Van even later dan Petrus zal zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Als in die storm terechtkomen en dan ze dreigen te vergaan, dan maken ze hem wakker en dan roepen ze, meester, meester, wij vergaan. En dan staat hij op en dan bestraft hij de wind en dan bestraft hij de golven en dan wordt het stil. En dan zegt hij tot de discipelen, waar is uw geloof? En als ze dan vrezen en bewonderen hem, dan zeggen ze, zij het ook. Wie is toch deze? Hoe groot is hij? Dat ook de wind en het water hem gehoorzaamt. Wie is toch deze? Jongelui, vragen jullie het ook af. Wie is hij toch? Hoe kon het dat hij zulke wonderen deed? Mag je het ook met een verlangend hart vragen. Wie is toch deze? Wie wil hij zijn voor mij? Wie bezoekt hij met zijn heil? Wat heeft hij gezegd profetisch? Armen, gebrokenen, gevangenen, blinden, verslagenen. Alleen maar om dat laatste aan te halen. Ben je wel eens verslagen van geest? Dat wil niet zeggen depressief of moedeloos. Maar en je denken hoe je tot God moet komen, kom je in je denken wel eens aan het eind. Verslagen in je denken over de Heer. Misschien allerlei theologische discussies meegemaakt of proberen te volgen. En wat geleerden denken en zeggen over God. Boeken schrijven. Kom je wel eens op je knieën. Heere, bij u moet ik zijn. Of als je last hebt juist van opstandige gedachten. Of eigenlijk over God denkt vanuit die vooronderstelling dat je eerst alles moet begrijpen voordat je het gaat geloven. Heere, verslaat u dat in mij. En breng me daar. Ja, dat ik ook een verslagene in het hart mag zijn. En dat ik mijn blindheid zie. Buiten u te leven. Mijn gebrokenheid ervaar. Als de Heer Jezus profetisch gaat spreken in het begin van het evangelie van Matthäus bijvoorbeeld. Vlak nadat hij zijn ambtelijke werk is begonnen. Dan zal hij de zaligsprekingen uitspreken. Dat zijn degenen die in zijn koninkrijk zijn. En dan zijn dat armen van geest. En gebrokenen. Zalig. Die hem nodig hebben. Die niet buiten hem kunnen leven. Profetisch heeft hij zijn koninkrijk verkondigd. Gezegd wie daarbij horen. Profetisch heeft hij ook gezegd. Denk aan een ander evangelie. Het evangelie van Lucas, ook in het begin. Ook in het begin van dan wanneer Jezus, als hij groot, als hij letterlijk ook groot zal geworden zijn, maar ook zijn ambtelijke bediening als de Christus gaat beginnen, het gesprek met Nicodemus heeft. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Je kan het koninkrijk van God niet zien. Je moet er een nieuw leven voor ontvangen. Zo erg is de zonde dat we geestelijk dood zijn in zonden en misdaden. Van nature buiten het koninkrijk van God staan. Niet maar ziek zijn, maar niets hebben van het leven met God. Aangrijpende werkelijkheid. En wie kan een dode levend maken? Dat kan geen mens, dat kon Johannes ook niet. Maar dat kan hij wel. Hij heeft het gedaan. De jongeling te na in. Dochtertje van Jairus. En wie de stem van de Zoon van de levende God zal horen, die zal leven, geestelijk leven. Heere, spreekt u tot mij. Roept u mij. Bij u is toch alle kracht. Schenkt u me leven aan mijn ziel. Ik ga zien op welke dingen het aankomt in het leven. Ik ga erkennen zondaar te zijn. Maar u ook gekennen. In waarin u te kennen bent. En opmerkelijk in datzelfde hoofdstuk Johannes 3. Spreekt de Heere Jezus niet alleen over de wedergeboorte. Maar ook over de verhoogde slang. In de woestijn. Of wie de mensen moesten zien die gebeten waren met de dodelijke gif in hun bloed hadden. En die zouden sterven in de woestijn. Tenzij ze zouden zien op de verhoogde koperen slang. Wie door het geloof op hem mag zien. Die verhoogd zal zijn. Juist dan wanneer hij uiterst vernederd zal zijn. Aan het vloekhout van het kruis zal hangen. Daar dragende de schuld van al de zijnen die hem door de Vader zijn gegeven. Wie in het geloof op hem mag zien, die zal leven, die zal genezen worden van die dodelijke kwaal van de zonde. Profetisch heeft de Heer Jezus onderwezen wat zijn koninkrijk is en wie tot zijn koninkrijk ingaat. Hij heeft ook als priester gewerkt. Priesterlijk was hij bewogen, juist met ellendigen, juist met armen van geest. Met gebrokenen, met blinden. Hoeveel heeft hij wel niet genezen? Als teken dat hij machtig is. En hoe heeft hij gebeden voor zijn volgelingen die zo vaak zo moeilijk konden geloven. Wat een bemoedigend iets. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Priesterlijk gebeden. Met een bewogen hart heeft hij voor mensen die hem nodig hebben. Priesterlijk zou hij ook offeren. Nee, niet een kalf, niet een dier. Maar zichzelf opofferen. Daarom hij is onze hoogste profeet, maar hij is ook onze enige hoge priester, zegt de catechismus. Die met zijn volkomen offerande verlossen zal van de schuld van de zonde, de straf in onze plaats zou dragen en de rechtvaardige toorn Gods zou ondergaan. Wie is toch deze dat hij dat kon en dat hij dat wilde? Priesterlijke dienst voor degenen die in zijn koninkrijk zijn. Die is zoveel omvattend gemeend. Die is niet gestopt met het kruislijden en het kruissterven. Die priesterlijke dienst van de Heere Jezus Christus, die zal doorgaan dan wanneer hij niet eens meer op de aarde is, maar naar de hemel is gegaan. Om daar te bidden voor zijn kerk op aarde. Om met zijn voorbidding tussen te treden bij de Vader. Hij die ten hemel zal gaan. Hij is zelf een verse en een levende weg. Voor degene die in hem al hun leven vinden. Om te komen in het Vaderhuis met de vele woningen. Hij werkt aan zijn koninkrijk nog steeds. Hij Hij zendt dienaren uit die het profetische werk op aarde voortzetten door hem te verkondigen. En hij bidt voor zijn kerk hier op aarde. Koninklijk werkt hij voor zijn kerk. Dat deed hij toen hij nog op aarde was, ook aan het begin van zijn ambtelijke dienst. Hij weerstond de duivel koninklijk. Hij ging op geen enkele gedachte van hem in. Hij deed wonderen van genezing en uitredding. En hij liet zijn macht zien dan wanneer hij zo tegengestaan werd. Ook in zijn profetische werk in Nazareth zelfs. Toen hij nog maar net had gezegd wie hij als Jezus zou zijn, namelijk de Christus. Koninklijk ging hij zijn weg. De weg die hij moest gaan om te doen de dingen die bij zijn vader te doen waren, die bij God te doen waren. Hij droeg zijn kruis, wilde geen medelijden. En boog zelf het hoofd en gaf de geest aan het kruis. Zoals niemand anders dat had gedaan. Koninklijk. En u zegt het woord ook, gemeente. Hier dit woord ook al voor zijn geboorte aan Maria. Dat hij een eeuwig koning zou zijn. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Koning zal hij zijn over het huis van Israël. Wat staat er? Over het huis van Jacob. Niet Abraham, niet Isaac, maar Jacob. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En is dat ook niet een troost? Jacob staat hier genoemd bij zijn oude naam, niet bij zijn nieuwe naam Israël. De schrift doet dat vaker. En dat is tot bemoediging. Begrijpt u waarom? Israël, ja, dat is mooi als je die naam hebt. Je strijdt voor de Heer. Strijder Gods. Jacob. Ja, dat doet herinneren aan zijn natuur. Bedrog, eigen slimmigheid. Man die zich niet zo makkelijk liet leiden door de Heer. Volstrekt niet. Toch een man van genade. Hij zal het koning zijn over het huis van Jacob. Troost voor mensen die zichzelf zo vaak tegenvallen. En misschien moeten zeggen, leer ik het nu nooit om goed te strijden in de strijd waartoe de Heer me geroepen heeft. Leer ik het nu nooit om het uit handen te geven. Te geloven dat de Heer regeert. En dat ik hem niet hoef te helpen. Te vertrouwen dat wat God doet goed is. Over het huis van Jacob zal hij koning zijn. Het zullen geen mensen zijn die pochen op hun eigen daden. Eerder zichzelf aanklagen. En denken, kan het voor mij nog? Ja, over het huis van Jacob. Zelfs over Jacobs kinderen. Ja, hij heeft ze lief. Vanuit zijn welbehagen werkt de Heere het uit door de Christus. Hij zal koning zijn over het huis Jacobs in der eeuwigheid. En hij zal koning zijn en blijven over al zijn onderdanen. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En dat is ook tot troost en bemoediging, gemeente. Gods koninkrijk groeit. De kerk kan kleiner worden. Het aantal mensen dat naar de kerk gaat of nog ingeschreven is bij een kerk, dat kan verhoudingsgewijs ook tot de bevolkingstoename van Nederland veel minder groot zijn procentueel dan in het verleden. Het is ook zo. En het grijpt je aan. Dan kan je soms doen uitroepen, wint de duivel het dan. Wint de wereld het dan. En rukt het seculiere denken ook niet op in de kerk. De tijdgeest, hoe zullen we staande blijven? Maar dit woord zegt gemeente. Dat het koninkrijk dat hem zal gegeven worden, die geboren zal worden bij Maria, geen einde zal zijn. Dat is troost en bemoediging. Zijn koninkrijk groeit. Het groeit over de grenzen van Israël heen. Het zal gaan tot aan het uiterste der wereld. Maar ook niet alleen over de grenzen, maar ook in de tijd zal het geen einde zijn. Tot op de dag van zijn wederkomst. En die komt ook. Tot op de dag van zijn komst. Ten gerechte als koning, als rechter. Waarom bestaat de aarde nog? Omdat er nog steeds mensen moeten worden toegebracht. Mensen tot leven moeten komen geestelijk. En dat mag tot een bemoediging zijn. En dat hier zo duidelijk staat dat zijn koninkrijk geen einde heeft. Soms ontmoet je ook iets van moedeloosheid bij jonge mensen. Een tijdje geleden was er een bericht dat er mensen waren, ik meende vanuit Engeland, die zeiden: nou, het gaat in de wereld zo erg achteruit. En niet alleen de delfstoffen raken op. Maar wij geloven nooit dat wij het met elkaar als Europeanen en als wereldlingen het klimaat goed zullen gaan beheersen. Hoe zal het over 10 jaar zijn? Hoe zal het over 20 jaar zijn? Weet je, wij besluiten om geen kinderen te nemen. We durven geen kinderen meer op de wereld te zetten. Die gedachte komt voort ook bij wereldse mensen. Maar soms kan er van die gedachte bij jonge christelijke, kerkelijke mensen ook wel eens iets zijn. Misschien zijn er hier in de kerk ook wel. Die wel een kinderwens hebben. Maar denken van, hoe zal de wereld er in hun volwassen tijd uitzien? En wat moedeloos worden. Het is niet verkeerd om met die dingen bezig te zijn. Soms kun je ook blij zijn als mensen daarvan blijk geven dat er een stukje verdieping zit in hun leven. Blijk geven van het waarnemen van de tekenen van de tijden in zoverre wij dat mensen kunnen doen. Het blijk geven van het begaan zijn met, in zekere zin met de nood van de tijd. Niet maar voor de luchtweg oppervlakkig leven. Het is wat. Om een kind te krijgen. Een verantwoording ook. Taak van de opvoeding. Kind, niet alleen geschapen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Tegelijkertijd, gemeente, we moeten ons niet laten leiden door noodlotachtig denken, door fatalisme. Niet ook laten leiden door moedeloosheid. Denk eens aan deze gedachte. Gods koninkrijk moet vol worden. Zijn huis moet vol worden. Denk aan deze gedachte dat Maria mag horen dat het koninkrijk van de Heere Jezus geen einde zal hebben. Dat hij eeuwig koning zal zijn over het huis van Jacob. Wat nodig is, jonge mensen, begin van je huwelijk of in de verkeringstijd al, is dat je de Heere vreest, waarachter bekeerd bent en gelooft, dat niet bewaart als het ware voor later. Je moet in deze tijd een waarachtig levend kind van God zijn, om staande te kunnen zijn, maar ook om te leven bij het woord van God, het woord van Gods beloften. Dat het leven zin heeft en dat Hij het wil, nog steeds zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd, dat mijn huis vol zal worden. Dat je kinderen mag krijgen om als jonge mensen, als volwassenen van te genieten. Zeker ook gaven van God. Die Hij naar zijn welbehagen schenkt. Soms ook mensen onthoudt in zijn wijsheid. Maar kunnen wij die wegen niet allemaal verklaren. Maar wie in de vreze des Heeren kinderen mag ontvangen. Die is er ook mee bezet dat het kinderen voor God zullen zijn. Dat ze voor Hem zullen leven. Dan zullen die kinderen dat ook merken. Dat vader en moeder daar alle belang bij hebben. Dat ze de Heere al vroeg kennen, vrezen, dienen, liefhebben. Deze zal groot zijn. Wiens koninkrijk geen einde zal zijn. Het leven heeft alle zin. Om nieuw leven te ontvangen. Kinderen te ontvangen. Om die op te voeden in de vreze des Heeren. Op te voeden ten diepste voor de grote koning. Dat ze zalig zullen worden. Zalig worden is niet moeilijker dan vroeger. Nee? Nee. Zalig worden is toch heel moeilijk. Een serieus leven naar Gods wet enzovoort. Was het vroeger dan makkelijker? Vanuit ons is het altijd onmogelijk. Maar bij God is het mogelijk. Zoals de engel hier zei ook tot Maria, want geen ding is al bij God onmogelijk zijn. Het is voor de Heere echt niet onmogelijk hoor, om kinderen al jong te bekeren en om ook in een donkere tijd, ook in een tijd van minder kerkelijkheid. Voor de Heere niets onmogelijk. Hij wil ook dat we aan die woorden denken in ons gebed. Uw grootheid schenkt die in ons leven, in ons gezinsleven, ook in ons familieleven. Dat wij, niet alleen ik, maar wij mogen horen bij u de grote koning. Doe beroep op zijn woord. Maak uw Gods beloften ook tot je gebeden. Om die heerlijkheid te beleven. Onderdaan te zijn van hem die geboren zal worden bij Maria, die groot zal zijn en die later aan het einde van zijn leven zal zeggen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zalig wiens koning deze koning is. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen de lofzang van Zacharias, het 4e en het 5e vers. Dus wordt als Heer een volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Laten we de Heere danken. Groot en eeuwige God, hoe groot zijt gij? We kunnen het niet uitspreken, Heere. En de dienst heeft al lang geduurd. Maar we kunnen het niet in volkomenheid uitspreken, maar laat er indrukken zijn en laat het in onze harten wortelen, Heere, maar ook dat we moed mogen krijgen om u de Heere te dienen, wij en onze kinderen. Dat uw koninkrijk geen einde zal hebben. We trekken er ons allen bij. Tot eer van uw naam. En tot gelukzaligheid, tot welgelukzaligheid. Omdat we de rampzaligheid zouden ontkomen, behouden worden. En opdat ons leven, in beginsel hier op aarde, maar eens eeuwig weer, het doel mag beantwoorden waartoe u, o God, de mens geschapen had, om u groot te maken. Eeuwige dankzegging. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte het gebed des Heren, het derde en het negende vers. Uw koninkrijk, komen toch en want, u is het koninkrijk, o Heer. 3 en 9 van het gebed des Heren. Ontvang me bidden de hart en de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.